Goedemorgen gemeente. Welkom in deze dienst waarin dominee Volkers voor ons zal voorgaan. Na deze dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u. Op de verkiezingsavond van woensdag 27 maart is de heer Hollemans verkozen tot diaken. Met dankbaarheid maken we bekend dat hij zijn roeping tot diaken heeft aanvaard. Wettige bezwaren tegen de bevestiging kunt u tot uiterlijk vrijdag 5 april schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de scriba van de kerkenraad. Wat betreft de diensten, volgende week zondag hoopt om 10 uur dominee Kroneman en om 5 uur kandidaat Diepeveen voor ons voor te gaan. Morgenmiddag, dinsdagmiddag 2 april, is er seniorenmiddag. Deze middag begint om 2 uur, hartelijk welkom. Dit alles, zo de Heere wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste voor de diaconie, voor de stichting De Ondergrondse Kerk. De tweede voor de kerkvoogdij, met als doel instandhouding van de eredienst. En de derde ook voor de kerkvoogdij, met als doel het onderhoud van het orgel. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen U zij de glorie, vers 1, 2 en 3. We namen in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 118, vers 12 en na de geloofsbelijdenis uit zondag 17, ook vers 13. Psalm 118, nu vers 12 en na de geloofsbelijdenis vers 13. Wij belijden de opstanding van de Heere Jezus met de woorden van zondag 17 van de catechismus, waar de vraag gesteld wordt: wat voor nut heeft de opstanding van Christus voor ons? En dan worden er drie dingen genoemd. Allereerst heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verworven had, deelachtig kon maken. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is de opstanding van Christus voor ons een zeker pand van onze zalige opstanding. Amen.
Thank you.
Voordat we met elkaar de Bijbel gaan openen, willen we eerst de Heer om zijn zegen vragen. Laten we samen daarvoor bidden. Heer Jezus, u zij de glorie, opgestane Heer. Zo zijn we met elkaar begonnen. Om u de eer en de glorie toe te zingen. En dat willen we ook nu in ons gebed weer doen. Heer, wat bent u gezegend, omdat u uit de dood bent opgestaan. En omdat u daar ook voor ons de weg uit de dood naar het leven hebt geopend. Ja, Heer, daardoor kunnen wij weer rechtvaardig voor de Vader staan. Daardoor is er voor ons een nieuw leven mogelijk. Een leven in dienst van u. En daardoor mogen we ook weten dat als wij eens zelf begraven zullen worden, dat dat graf niet het einde is, maar dat ons lichaam ook weer wordt opgewekt. En dat net zoals die steen die voor het graf lag en zijn functie om dat graf toe te sluiten verloor, zo zullen ook de grafstenen van degene die in u geloven eens hun functie verliezen. Die zullen daar weggaan. En daar zal niet meer staan hier rust of hier ligt begraven. Nee, dat zijn dan woorden die voor goed verleden tijd zullen zijn. Omdat wij, als wij in u geloven, zullen leven, ook al zijn we gestorven, ja, dat zelfs ons lichaam uit het graf weer wordt opgewekt. Heren, dat zijn bijzondere dingen die we mogen aannemen als ons het evangelie daarover verkondigd wordt. En er zijn tegelijkertijd dingen, heren, die we niet kunnen begrijpen. Hoe zijn die dingen mogelijk? Maar het was net zo onbegrijpelijk dat u, Heere Jezus, die een paar dagen ervoor aan het kruis gedood is, weer op zou staan uit de doden. En niemand had het verwacht, maar u deed het door de kracht van de Heilige Geest. Heer, en we willen vandaag dat opnieuw gedenken, op deze tweede paasdag, als we het evangelie mogen openen en daar mogen zien wat voor nut uw opstanding nog meer voor ons heeft. Want in uw opstanding trekt u ons toch heel dicht naar u toe. Verbindt u ons met uzelf. En Heer, we bidden u dat als we die dingen gaan overdenken, dat het ons heel helder voor ogen zal staan. En dat niet alleen, maar dat het ons ook persoonlijk zal raken. En dat we hier als veranderde mensen straks de kerk uit mogen gaan. Dat we ons mogen verheugen in u, Heer Jezus Christus. Want u bent alle eer waard. Heere, geef u ook zo een zegen in alles wat we hier doen met elkaar. In ons zingen, in ons lezen, in het bespelen van het orgel. In ieder die op de achtergrond verder een taak heeft. Heere, wees met uw Heilige Geest nabij. En laat alles zijn tot opbouw van uw koninkrijk. En tot verheerlijking van uw grote naam. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij gaan met elkaar het Johannesevangelie openen vanmorgen. En we doen het allereerst in Johannes 1. Want ik wil vanochtend met u de proloog, zoals we dat noemen, van het Johannesevangelie gaan verbinden met het slot van het evangelie. Of je zou kunnen zeggen het eerste slot, want eigenlijk is hoofdstuk 21 van Johannes iets wat er nog weer extra bij komt. Zoals er een proloog is in het evangelie, zo is er ook wat je noemt een epiloog. Maar we gaan dus met elkaar eerst lezen Johannes 1, vers 1 tot en met 13. Johannes 1, vers 1 tot en met 13, zei ik maar, het is tot en met 14, excuus. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. En hij was in de wereld, en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede die vindt u in Johannes 20 vers 1 tot en met 18. Johannes 20 vers 1 tot en met 18. Waar Johannes ons vertelt over de opstanding. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde ze terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Heer uit het graf weggenomen en we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl ze huilde, boog zij voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? En zij zei tegen hen, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde ze zich naar achteren en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? En ze dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem, mijn heer, als u hem weggedragen hebt, zeg me dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. En ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabuni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar, hou mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat ze de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan met elkaar zingen van Psalm 21, de versen 4, 5 en 6. Psalm 21, vers 4, 5 en 6. En u wordt in de tussentijd in de gelegenheid gesteld om de Heere te dienen met uw gaven. gaan straks met elkaar zingen naar de preek van Psalm 89 en daarvan het 12e vers. Gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. Die woorden komen we ook tegen in onze tekst. En onze tekst is Johannes 20, vers 16 tot en met 18. En Jezus zei tegen haar, Maria. En zij keerde zich om en zei tegen hem, Rabuni. Dat betekent meester. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader. En naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat ze de Here gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Het thema is de opstanding verzekert ons van een nieuwe relatie met Jezus. De opstanding verzekert ons van een nieuwe relatie met Jezus. Dat zien we in de eerste plaats in hoe Maria Jezus herkent. In hoe Jezus ten tweede de discipelen noemt. En ten derde in wat Jezus tegen de discipelen zegt. De opstanding verzekert ons van een nieuwe relatie met Jezus. Dat zien we in hoe Maria Jezus herkent. In hoe Jezus de discipelen noemt. En wat Jezus tegen de discipelen zegt. Dus allereerst hoe Maria Jezus herkent. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als je het evangelie van Johannes leest, dan kom je er al snel achter dat Johannes een hele eigen stijl heeft. Johannes is volkomen verschillend van de andere evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas. En je kan je afvragen, ja, waarom is dat eigenlijk? Waarom is dat evangelie van Johannes zo anders dan die andere drie? Die worden wel eens in een verzamelnaam de synoptische evangeliën genoemd. Die horen als het ware bij elkaar. Johannes, hij schrijft aan gelovigen van de tweede generatie. Dat wil zeggen, gelovigen die helemaal niet meer meegemaakt hebben dat de Heer Jezus op aarde was. Want Johannes schrijft ergens in de jaren 90 van de eerste eeuw. Waar de andere evangelisten veel eerder hun evangelie schreven. Het evangelie van Marcus aan het einde van de jaren 50 bijvoorbeeld. Er waren nog veel mensen in leven in die tijd die Jezus persoonlijk ook hadden meegemaakt. Er waren genoeg getuigen. Maar van die generatie is Johannes de laatste. En de andere evangelieën die waren al geschreven. Dus daar waren ook al kopieën in omloop in de gemeenten. Dus de gelovigen die kenden ook die andere evangeliën wel. In ieder geval één of soms twee. Want dat circuleerde. Dat werd overgeschreven en dat werd weer naar een andere gemeente doorgezonden. Zodat het evangelie ook daar voorgelezen kon worden. En ik denk dat dat ook de reden is dat Johannes voor een hele andere aanpak kiest. Als je in Matthäus en in Lucas begint te lezen, dan lees je over de geboorte van de Heer Jezus. En in Marcus, dan begint hij bij Johannes de Doper. En die wandelen als het ware zo door het leven van de Heer Jezus heen, van begin tot eind met alles wat hij gedaan heeft. Maar Johannes, die weet, mijn lezers, die kennen die andere evangeliën, die kennen de geschiedenis van Jezus' leven. En daarom zegt hij, ik kies voor iets anders, op een andere manier. En dat doet hij als volgt. Hij zegt, als we beginnen over de Heer Jezus te praten, dan moeten we ook echt beginnen bij het begin. En zo begint hij het evangelie met, in het begin was het woord. Hij zegt eigenlijk, ik ga jullie over Jezus Christus vertellen. En dan moet je weten, hij was er al voordat de wereld geschapen was. Hij was bij God en hij was God. Hij is het woord. Dat wil zeggen, dat woord dat aan het begin van de schepping het leven gaf. Dat woord er zij licht, zonder licht geen leven. Dat woord dat zij laat er scheiding gemaakt worden tussen water en land. En laat er licht zijn en laat er een uitspansel zijn, of lucht zijn, een uitspansel. Laten er planten zijn en vissen en vogels en dieren. En tenslotte, op de zesde dag, laat ons mensen maken. Johannes zegt, Jezus is dat levengevende woord wat er al aan het begin was. Maar dat woord wat er in het begin al was, dat is nu door de Vader in de wereld gezonden. Dat heeft vlees en bloed aangenomen en dat heeft onder ons gewoond. Waarom? Om ons het leven te geven. Het eeuwige leven. Jezus was bij ons, zegt Johannes. En hij sprak met mensen. Hij kwam heel persoonlijk bij de mensen. Hij is er, en dan begint Johannes in hoofdstuk 2, voor mensen die huwelijksproblemen hebben. De bruiloft van Kana. Hij is er voor iemand die wel gelovig is, maar er in zijn omgeving nog niet vooruit durft te komen. Nicodemus. Hij is er ook in hoofdstuk 4 voor een vrouw die al 5 mannen gehad heeft en die nu samenwoont met een man die helemaal haar man niet is. En het hele dorp spreekt er schande van, maar de Heer Jezus zegt, ik moet door het gebied van Samaria gaan, want ik wil die Samaritaanse vrouw daar bij Sichar, bij de bron, ontmoeten. De Heer Jezus is er voor een man die al 38 jaar ziek is. En daarbij dat bad van Bethesda ligt. Maar ja, hij is verlamd en hij heeft niemand die hem bij dat bad kan brengen. Maar Jezus komt naar hem toe om hem te helpen. Hij geneest hem. En de Heer Jezus, aan het eind van het evangelie zien we, dat is er ook voor een Maria Magdalena. Een vrouw waarvan we zouden zeggen, ja, die is helemaal de weg kwijt. Ze had al haar hoop op haar Jezus gevestigd. Want hij had haar bevrijd uit de macht van 7 demonen. Ze hebben haar Jezus aan het kruis genageld. Ze hebben haar Jezus gedood. En nu komt ze bij het graf, want hij is begraven. En nu zegt ze, nu hebben ze ook nog mijn Here weggenomen. En ze is helemaal in shock. Het is allemaal afgelopen voor haar. Al deze mensen trekt Jezus boven hun probleem, of tilt Jezus boven hun problemen uit. Hoe? Door zichzelf met hen te verbinden. Door de relatie te zoeken. Dat is eigenlijk de rode draad in het Johannesevangelie. Jezus verbindt mensen met zichzelf. Hoe? Door het geloof. En Johannes zegt tegen zijn lezers, ik schrijf jullie dit evangelie met maar 1 doel. Ik ga jullie vertellen van al die 1-op-1 ontmoetingen. Van al die tekenen. Ik ga vertellen over de ik ben uitspraken die Jezus gedaan heeft. Ik ga jullie vertellen over zijn onderwijs, zodat je gelooft in hem. Want door het geloof ben je met hem verbonden. Dat wil zeggen, dan hoor je zijn stem. En dan leer je hem kennen aan zijn stem. En dan ga je hem vertrouwen. Dan ga je hem aannemen. En dan ontvang je van hem het leven. Want wie dat doet, wie hem aanneemt, zegt Johannes aan het begin, die krijgen de macht. Dat wil zeggen, die ontvangen het voorrecht om kinderen van God genoemd te worden. Alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Ja, zegt Johannes erbij, die zijn uit God geboren. Nou, en dat komt vandaag in onze tekst heel in het bijzonder naar voren. Geweldig bijzonder. In het andere evangelie, daar lees je over de vrouwen die bij de discipelen komen. En die vrouwen die zeggen, wij hebben engelen gezien in het graf. En die engelen die hebben gezegd, waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij is opgewekt. Herinneren jullie je niet meer dat hij wat hij gesproken heeft toen hij nog in Galilea was? Maar Johannes laat die ontmoeting van de vrouwen met de engelen achterwege. Hij zegt als het ware, dat lees je wel bij mijn collega apostel, bij Johannes, of bij Matthäus. Maar Johannes, die zegt, nee, ik kies in hoofdstuk 20 weer die persoonlijke aanpak, die één op één. Die persoonlijke benadering. Waarin het zo opvalt hoe de Heer Jezus persoonlijk betrokken is op mensen in nood. En moet je dan een stukje door laten dringen, bedenken hoe Johannes het beschrijft in Johannes 20. Hoe hij het verhaal vertelt. Dat Petrus en Johannes daar aangesneld komen bij het graf om te onderzoeken. Wat is hier nou eigenlijk echt gebeurd? Want Maria die is in de alle vroegte bij hen gekomen, heeft op de deur geklopt. Petrus, Johannes, het lichaam van Jezus is weg. We hebben geen idee waar die nu is. Petrus en Johannes die zetten het op een lopen en die kijken in het graf. Maria houdt ze niet bij. Ja, vind je het gek? Maria die is al aankomen sneller, eerst naar Jeruzalem terug. En die komt dus achter Petrus en Johannes aan. En Petrus en Johannes die verschijnen daar eerder bij dat graf. En intussen houdt Jezus zich, die is al opgestaan, die houdt zich nog even verborgen. Die staat daar, met eerbied gezegd, achter een bosje toe te kijken en te wachten tot Petrus en Johannes weer vertrokken zijn. Want Jezus weet wie hem nu het meeste nodig heeft. En dat is Maria. Een vrouw die buitengewoon wanhopig is. In shocktoestand verkeert. Ze hebben haar heren en haar meester gedood. En nu ook zijn lichaam weggenomen. Ze weet het niet meer. Hoe nu verder? En daar staat ze huilend. En snikkend. Maar Jezus wacht haar daarop bij het graf. En ze is zo door dat verdriet overmand. Zit niet eens door dat daar engelen in het graf zitten. En die vragen haar eerst. Ja, wie zoekt u? Ja, ik zoek mijn meester. Mijn heren. En dan draait ze zich om. En dan maakt de Heer Jezus zich aan haar bekend. Niet door te zeggen, kijk Maria, hier ben ik. Kijk naar mijn handen. En zie de tekenen. Nee, de herkenning die zit voor Maria in de stem van de Heere. En in het bijzonder hoe hij haar naam noemt. Maria. Hij noemt haar naam en ze herkent zijn stem. Dat is wie Jezus is. Hij noemt je naam en je herkent hem ineens. En dat is een prachtige boodschap voor iedereen die Jezus nooit heeft gezien. Die na de hemelvaart geboren is en zegt, ja, hoe kan je nou een persoonlijke band met iemand hebben die je nooit gezien hebt? Met iemand die niet eens meer op de aarde is. De lezers van het Johannesevangelie, die moeten op dit punt gedacht hebben. Aha, hier gaat het dus om. Het gaat er niet om dat we Jezus lichamelijk kennen. Aan zijn lichaam. Maria herkende Jezus niet eens aan zijn lichaam. Ze zag hem voor de tuinman aan. En zo is dat met meerdere in het evangelie. Na de opstanding herkent niemand Jezus aan zijn lichaam alleen. Dat lichaam is op de een of andere manier veranderd. Het is hetzelfde lichaam en toch anders. Waardoor ze hem niet meer herkennen. En dat gebeurt omdat de Heer Jezus laat zien, ik laat mij op een nieuwe manier, maak ik mezelf bekend. Door naar je toe te komen en mij bekend te maken door mijn woord. En bij dat woord je naam te noemen. En te zeggen, geloof in mij. Het geheim van het evangelie is, en dat lees je in Johannes 10. De schapen horen naar de stem van de herder. En ze herkennen die stem. En ze volgen hem. Je hoort het woord van de Heere wat hij spreekt. Het komt binnen. En je merkt, hier in deze boodschap wordt mijn naam ook genoemd. De Heere roept. Herken je het? Heb je maar horen roepen vandaag? Heb je maar horen roepen? Deze Pasen. Hij heeft geroepen. Hij roept je om hem te volgen. Om in hem te geloven. Om opnieuw geboren te worden. Want als je de opgestane Jezus ontmoet, als je hij een naam noemt, dan gaat je hart sneller kloppen. Dan zeg je, dit is mijn meester. Hem volg ik. Waar hij leidt, daar ga ik heen. En dan staan de dingen ineens in een ander perspectief. Want dat lege graf, dat was voor Maria de doodlopende weg van haar leven. Daar hield alles op, niet meer weten hoe verder. Het was de reden van haar verdriet. En zelfs in het graf van haar wanhoop ook. In het graf geven ze haar meester nog niet de rust. Ze heeft zelfs niet meer een plaats om hem te gedenken. Maar nu Jezus daarnaast dat graf staat en haar naam noemt, betekent dat graf ineens heel wat anders. Het is het bewijs van wie Jezus is. Hij is de opstanding en het leven. En wie in hem gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Dat zei hij tegen die andere Maria, de zus van Martha. Gelooft u dat? Geloof jij dat? En heb je de Heer Jezus al zo je naam horen noemen? Hij roept u. Hij roept jou. Hoe? Door iemand te sturen die je het evangelie verkondigt. Want dat is wat Maria moet gaan doen. Maria moet naar de discipelen om hen het evangelie te gaan verkondigen. En dan komen we als vanzelf bij de tweede gedachte, hoe Jezus de discipelen noemt. Jezus zegt tegen Maria, Maria, je moet mij nu niet vasthouden. Ik zal, met andere woorden, ik zal niet bij jullie blijven. Ik las ergens in een commentaar een hele mooie uitleg daarvan. Daar stond, Maria had een veel te groot geloof. En dan denk je, ja, kan dat dan? Dan kan je een te groot geloof hebben. Ja, hierna komt natuurlijk de geschiedenis van Thomas, die een te klein geloof had. Hij had een klein geloof, hij mocht Jezus aanraken. Maria, die dacht, ja, nu is alles volbracht. Nu blijft Jezus voorgoed bij ons. Alsof de nieuwe aarde al begonnen was. Maar Jezus zegt, nee, mijn werk op aarde is nu klaar, maar ik moet eerst naar de hemel. Daar heb ik nog werk te doen. En daarna kom ik pas terug. Dan kun je me blijven vasthouden, dan ben ik er voor goed. Dat is nu nog niet. Mijn werk op aarde is klaar, maar ik ga eerst naar mijn vader om daar nog werk te doen. En ga dat maar vertellen aan mijn broers. Ja, wacht eens even. Er staat toch, broeders, ga naar mijn broeders en zeg tegen hen. Ja, wij maken daar verschil tussen. Hè? Als je het hebt over je broers, dan heb je het over je familie in biologische zin. Degene die in hetzelfde gezin als jij geboren zijn. Dat zijn je broers, dat zijn je zussen. Als je het hebt over broeders, dan zeggen we, ja, daarmee bedoelen we geloofsgenoten. Dat is wat anders. Of broeders, dat worden soms ook wel eens de broeders van de kerkenraad mee bedoeld. Maar in het Grieks is het een en hetzelfde woord. Adelfos, broer. Maria, ga naar mijn broers, zegt de Heer Jezus. Nou jongens en meisjes, dat moest Maria natuurlijk even over nadenken naar wie ze nu heen moest. Want Jezus had broers. Zijn broers, die heten Jacobus en Jozef en Simon en Judas. Die zijn allemaal uit Maria, zijn moeder, geboren en hij had ook zussen. Maar daar gaat ze niet heen. Ze begrijpt hier op de een of andere manier dat Jezus hier niet zijn biologische familie bedoelt. En dat is, als je erover nadenkt, iets heel bijzonders. Want de Heer Jezus heeft in het hele Johannesevangelie zijn discipelen nog nooit broers genoemd. Ja, het waren zijn volgelingen. Hij noemt ze discipelen, leerlingen. Zo heeft hij ze geroepen. Volg mij. En dan is er sprake van een hiërarchie, van een gezagspositie. Hij is de meester. Zij zijn de leerlingen. Zij zijn de dienaren. Slaven gebruikt Johannes als woord daarvoor. Hij is de meester. Zij de leerlingen. Zij de slaven. Zij moeten hem gehoorzamen. Dat is hoe Jezus de discipelen noemde. Een paar dagen geleden Was hij echt met ze in de bovenzaal, 4 dagen geleden nog maar. En toen zei de Heer Jezus iets heel bijzonders tegen de discipelen. Toen zei hij, Johannes 15, vers 15, ik noem jullie niet meer slaven. Waarom niet? Want een slaaf, die weet niet wat zijn Heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, aan jullie bekendgemaakt heb. Dus Jezus zei vlak voor zijn sterven, ik ga jullie nu alles vertellen. Ik neem jullie helemaal in vertrouwen. En daarom zijn jullie vanaf nu mijn vrienden geworden. Want vrienden delen alles met elkaar. Dus daar is een ontwikkeling. Hij riep ze om volgeling te zijn. En ze zijn hem gevolgd, ze zijn door hem onderwezen. Hij was de meester, zij de slaven, zij de dienaren. Maar toen trok Jezus ze als het ware nog wat dichter naar hem toe. En hij zei, vanaf nu zijn jullie mijn vrienden. Want ik neem jullie in vertrouwen. Ik maak jullie alles bekend. Maar nu na de opstanding is het voor het eerst in het Johannes-evangelie dat Jezus zegt, jullie zijn mijn broers. Nou, wat is het verschil? Jongeren, wat is nou het verschil tussen een vriend en een broer? Nou, een vriendschapsrelatie, zeg je, die kan stuk gaan. Maar je broer blijft altijd je broer. Wat er ook gebeurt. En Jezus zegt na de opstanding, vanaf nu zijn jullie mijn broers. Hij trekt ze eigenlijk nog dichterbij. Als je tegen je vriend zegt, joh, jij bent voor mij als een broer, als een zus, dan zeg je, wij staan in een onverbrekelijke relatie tot elkaar. Het kan niet meer stuk. Wat er ook gebeurt. Wacht eens even. Klopt dat wel? Hebben we het hier over dezelfde mensen? Hebben we het hier in Johannes 20 over Jacobus, over Johannes en over Nathanael en Andreas en Filippus en Thomas en al die andere mannen die de benen namen? Een paar uur nadat de Heer Jezus tegen ze gezegd heeft, vanaf nu noem ik jullie mijn vrienden, dan zeg je toch, ja, die vriendschap heeft niet lang geduurd. Want vrienden laten elkaar toch niet zo in de steek. Hebben we het hier over Petrus, die Jezus verloochend heeft, toen een slavinnetje aan hem vroeg of hij ook bij Jezus hoort? Moet Maria gaan naar die mannen die vanavond angstvallig de deuren en de ramen gesloten houden uit vrees voor de Joden? Ja, daar moet Maria heen. De tekst zegt in vers 18, Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat ze de Here gezien had. De discipelen. Jezus zegt, noem ze maar broers, Maria. Jezus trekt na de opstanding de discipelen nog dichter naar zich toe. Niet alleen maar vrienden, dat is al heel bijzonder. Dat de Heer Jezus zegt, je bent mijn vriend. Ik neem je in vertrouwen. Nu nog dichterbij, broeders. Dat is toch geweldig, nietwaar? Wie in Jezus gelooft, is niet alleen een volgeling van Jezus, die door hem onderwezen wordt en die hem dient. Ook niet nog dichterbij een vriend van Jezus. Dat is al rijk, maar door de opstanding word je een broer, word je een zus van Jezus. Dat wil zeggen, je wordt deel van zijn gezin. De opstanding van Jezus plaatst je in een onverbrekelijke relatie met hem. De Hebreeën schrijver die zegt het zo. Hij schaamt zich er niet voor om ons zijn broeders te noemen. Is dat niet bijzonder? En dat allemaal door de opstanding. Wat is dat evangelie van de opstanding toch rijk? Het evangelie maakt ons tot broeders en zusters van de opgestane Jezus. We worden in het gezin van God geplaatst. En ik heb dat iemand eens uit horen leggen met een heel mooi beeld. Ja, als je tot geloof komt, nou, dan word je aangenomen in het gezin van God. Dan word je als het ware geadopteerd. De Heer Jezus, hij is de enige geboren zoon van God. God heeft maar één zoon die uit hem geboren is. En wij worden aangenomen. Nou, dat is een heel mooi beeld. Totdat ik van de week Johannes 1 nog eens een keer tot me door laat dringen. liederingen. Ik dacht, ja, is dat zo? Zijn we dan een soort pleegbroers en zussen? Geadopteerde broers en zussen? Ik ben de afgelopen jaar een beetje met pleegzorg in aanraking gekomen. We hebben zelf een pleegkindje gekregen. Ja, volg je cursussen voor en zo. En dan wordt er ook op zo'n cursus gezegd, ja, je moet er rekening mee houden. Met pleegkinderen is het altijd, kan het soms moeilijk zijn. Die kunnen op een bepaald moment het idee hebben, ja, ik hoor er toch niet helemaal bij. Die kunnen een keer boos zijn en zeggen, ja, maar je bent mijn vader helemaal niet. Dus wat heb je te zeggen over mij? En dat kan ook op een andere manier soms naar voren komen bij pleegkinderen, geadopteerde kinderen. Dat gevoel van, ja, sta ik toch niet een beetje op de tweede rang hier? Zeker als er ook biologische kinderen in zo'n gezin zijn, dan kan dat soms op moeilijke momenten zomaar een gedachte zijn, al zijn die pleegouders of die adoptieouders zo goed voor je, dat toch dat gevoel komt, ja, maar houd het niet een keer op. Is er niet een keer een grens bereikt omdat ik een adoptiekind ben? Ja, is dat dus een correct beeld wat we hierbij moeten bedenken? Als Jezus ons broers noemt, we zijn geadopteerde broers en zussen. Nee, Johannes is glashelder. Je bent geen geadopteerd kind. Aan het begin van het evangelie zegt hij het al. Alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Inderdaad, die niet uit bloed en niet uit de wil van het vlees en ook niet uit de wil van een man geboren zijn. Maar, en dan komt het, die uit God geboren zijn. Wie in Jezus gelooft is een kind van God in de zin van die is uit God geboren. Nou, als je uit iemand geboren bent, ben je dan een volwaardig kind of niet? Ja, je bent een aangenomen kind, maar tegelijkertijd ook geestelijk helemaal opnieuw geboren, uit God geboren door het geloof. En dat allemaal door de opstanding van Jezus Christus. Johannes wil in het opstandingsevangelie laten zien dat Jezus door zijn opstanding zich op een nieuwe manier aan ons verbindt. En vanaf dat moment zijn de gelovigen elkaar ook broers en zussen, broeders en zusters gaan noemen. Omdat Jezus door zijn opstanding de oudste broer geworden is. De eerstgeborene uit de doden. Petrus die zegt het in zijn eerste zendbrief als volgt, 1 Petrus 1 vers 3. Hij zegt, je bent opnieuw geboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wij zijn door de opstanding op een onlosmakelijke manier met Jezus verbonden en daarom ook met zijn Vader. En dat brengt ons bij de derde gedachte. De opstanding verzekert ons van een nieuwe relatie met Jezus. En dat zien we in wat Jezus tegen de discipelen zegt. Want welke boodschap moet Maria gaan brengen? De Heer Jezus die zegt tegen haar, ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, vers 17, tweede gedeelte, ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader en naar mijn God en uw God. Nou, een korte boodschap. En als je erover nadenkt, ook een beetje onverwachte boodschap. Zij komt daar bij de discipelen en zegt, Jezus leeft, hij is opgestaan, maar ik moest aan jullie doorgeven, hij gaat ook weer weg. Hij heeft niet gezegd, vanavond zie ik jullie in de bovenzaal en zorg dat je er allemaal bent. Nee, zeg tegen hen, ik ga naar mijn Vader. Ik ga heen, ik vaar op. Waarom moet Maria uitgerekend dat vertellen? Maria moet dit vertellen omdat dit niet voor het eerst is dat de discipelen deze boodschap horen. In diezelfde bovenzaal, 4 dagen geleden, zei Jezus woorden van gelijke strekking. In Johannes 14 vers 2 zegt hij, ik ga heen naar mijn Vader om voor jullie een plaats te bereiden. Een plaats voor u in gereedheid te brengen. En dan zegt hij in vers 18, zegt hij nog een keer zoiets. Hij zegt, ik zal u niet als wezen achterlaten. Met andere woorden, ik ga weg. En in vers 19 zegt hij, nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. En later in vers 6, even in hoofdstuk 16, vers 16 nog een keer, dan zegt hij, een korte tijd en u ziet mij niet. Dat is de tijd tussen zijn sterven en zijn opstanding. Weer een korte tijd zult u mij zien. Dus dan nog maar een korte tijd dat jullie mij zullen zien. Want ik ga heen naar mijn vader. Een groot gedeelte van dat onderwijs daar in die bovenzaal ging erover dat Jezus aan zijn discipelen duidelijk maakte, let erop, ik ga naar mijn vader toe. En dat deed hij om ze voor te bereiden. Hij zei in Johannes 14, vers 29, ik heb het jullie nu al gezegd, voordat het zou gebeuren, opdat wanneer het gebeurt, jullie zullen geloven. Jezus wil dat de discipelen het evangelie gaan begrijpen. Dat evangelie waar Johannes mee begon. De Zoon is van de Vader uitgegaan om zijn werk op aarde te volbrengen en daarna gaat hij weer terug naar zijn Vader. En dan komt Maria met de boodschap. Dat laatste gedeelte gaat nu gebeuren. Ik vaar op naar mijn vader. En dan moeten bij die discipelen als het ware alle bellen gaan rinkelen. Dat ze zeggen, ja maar Maria, jij was daar helemaal niet bij in die bovenzaal. Hoe weet jij dat van dat opvaren naar mijn vader? Dat kan niet anders dan dat ze het van Jezus zelf, van de opgestane levensvorst zelf heeft gehoord. En dat ze gaan zeggen, ja dus het is waar, hij houdt woord en hij komt na de opstanding opnieuw met dat woord naar ons. Hij laat het bij monden van Maria herhalen. Opdat ze niet door te zien, maar door te horen gaan geloven. Want dat is wat Johannes in zijn evangelie wil laten zien. Het is niet meer het zien van Jezus wat geloof geeft, nee het is het horen. Dat zegt hij toch ook tegen Thomas. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. En tegelijkertijd zegt de Heer Jezus er iets bij. Iets wat hij in die bovenzaal niet gezegd had. Daar had de Heer Jezus het telkens over. Mijn vader en de vader. Ik ga heen naar mijn vader. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Nu zegt hij. Mijn vader. Dat is ook jullie vader. En mijn God. Dat is ook jullie God. Dat beeld van die broers, van die zussen, werkt hij eigenlijk nog weer verder uit. Ziet u het? De opstanding, die brengt ons niet alleen in een nieuwe, onverbrekelijke relatie met de Heer Jezus, die ons zijn broeders noemt, maar via hem ook in een onverbrekelijke relatie met God de Vader. Door in zijn naam te geloven krijgen wij de volmacht, het voorrecht om Gods kinderen te worden. God is onze Vader door de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. Door zijn opstanding worden wij opnieuw geboren. Geboren, niet uit vlees en bloed, maar geboren uit God. En daar is het God toch allemaal om te doen. Het is hem erom te doen dat wij zijn kinderen en erfgenamen zijn. En dat werkt hij door het kruis en de opstanding van Jezus Christus zijn Zoon. Johannes heeft dit allemaal geschreven op zijn geheel eigen wijze. Op zo'n persoonlijke wijze. En daarom gaan we ook eindigen met een persoonlijke vraag. Heb je Jezus al aangenomen? Geloof je in hem als jouw redder en Heere? Heb je zijn stem al gehoord? Waarin hij je naam noemt. En je tot zich roept. Om zich met hem te verbinden door het geloof. Want deze dingen zijn geschreven. Omdat u gelooft dat Jezus de Christus, de Zoon van God is. Geloof in de Heer Jezus. Geloof in de opgestane, in de levende. Dan zal je het leven zelf ook hebben. Want door in hem te geloven, heb je het eeuwige leven. In zijn naam. Amen. Laten we samen danken en bidden. Ja, Heer Jezus, u bent de eerstgeborene uit de doden en na u zijn er nog vele die opnieuw geboren zijn door de kracht van uw opstanding. Doordat u na uw opstanding mensen tot u getrokken heeft, mensen hun naam genoemd heeft. En dat heeft u ook hier weer gedaan, vanmorgen. En in de afgelopen dagen van Goede Vrijdag en Pasen. Dat u mensen hun naam roept en dat ze uit de dood opstaan in het leven door te geloven in u, de opgestane levensvorst. Heer Jezus, wij eren u als onze oudste broer. Het is eigenlijk, het klinkt bijna oneerbiedig om u onze broer te noemen. Maar u noemt ons zelf uw broeders. En daarom zeg het met eerbied, Heere, hoe wonderlijk is het dat u onze broer bent geworden. En ons zo in het huisgezin van God heeft geplaatst en ons ook aan elkaar gegeven heeft. Als broeders en zusters van hetzelfde huis. Het huis van God. Heren, we danken u zo voor het paasevangelie. En we bidden u, Heren, dat het verder tot ons door mag dringen. Wat deze dingen allemaal betekenen. Want tegelijkertijd stippen we de zaken nog maar aan. Maar geef ons uw genade om ook als uw broers en zussen door het leven te gaan. Dat mensen zullen zeggen, dat is er een die bij Jezus hoort. Dat herken je, dat zie je zo. Dat merk je. Heren, daar is het u toch allemaal om te doen. Dat evangelie ook de wereld weer ingaat. En dat wij blijmoedig mogen getuigen van uw opstanding, die ook onze opstanding verzekert. Heren, gaat u zo met ons mee de week in. Geef ons alles wat we nodig hebben. En breng ons volgende week ook weer thuis, hier in uw huis. Onder broeders en zusters. En geef uw dienaar alles wat nodig is om het woord weer voor te bereiden. Want na intensieve paasdagen begint dat ook weer. Heren, wees bij dominee Kroneman en zijn gezin. Geef alles wat nodig is om het woord te bestuderen, om met dat woord te leven en om dat woord weer uit te dragen. Ja, Heere, stel ze met elkaar hier tot een zegen. En dat bidden we niet alleen van hem, dat bidden we ook van de broeders voor de kerken, van de kerkenraad, de nieuw verkozen broeder. Ja, laat het van een ieder gelden. Dat we allemaal hier in de gemeente tot zegen van elkaar zullen zijn en tot eer van u. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Psalm 98 vers 1, dat is onze slotzang. Zing een nieuw gezang de Heere, de grote God die wonderen deed. 98 vers 1. Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God. Ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.